Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 22 augustus 2026 en ik ben Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van onze vrolijke serie Groeten Uit. Hierin bellen we met Nederlanders en Vlamingen om te praten over hun Australische woonplaats. En vandaag bellen we met Rachel Nijkamp in Townsville. Dit weekend vindt voorlopig voor de laatste keer de Grand Prix van Nederland plaats. We hebben het dan over Formule 1 natuurlijk. Bij zo'n groot sportevenement is sportjournalist Jaap de Groot nooit ver te zoeken. En dat komt mooi uit, want we bellen hem onder meer over het laatste nieuws over Max Verstappen. Hij blijft namelijk langer bij Red Bull. Dat en enkele grote nieuwsverhalen van het NOS 8 uur journaal en natuurlijk fijne muziek hoort u allemaal het komende uur hier bij SBS Dutch. Maar we beginnen zoals altijd met de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Een hervorming van de National Disability Insurance Scheme is met steun van de coalitie door de Senaat aangenomen. Het wetsvoorstel gaat nu terug naar het door Labour gecontroleerde Lagerhuis, waar het naar verwachting zonder problemen zal worden goedgekeurd. Volgens een analyse van het Grattan Institute zullen door de veranderingen honderdduizenden mensen uit de regeling worden gezet of niet meer tot de regeling worden toegelaten. Aanvragers zullen in verschillende fasen worden beoordeeld aan de hand van een nieuwe test om vast te stellen wat iemand in het dagelijks leven wel of niet kan. Deze test wordt nog ontwikkeld en zal het huidige model, dat voornamelijk op diagnose is gebaseerd, vervangen. Megan Spindler-Smith, waarnemend directeur van de belangenorganisatie People with Disability Australia, zegt dat haar gemeenschap in rouw is.
There will be harm, there will be injuries. What we're talking about here is that when you reduce people's access to the supports that they need to be able to get out of bed, access the community, go to work, you ostensibly isolate people. The support needs don't go away when the funding is cut or when the supports are removed. They just get pushed onto other systems or other people, and that means isolation.
Ze zegt dat door de hervormingen het leven van veel mensen beperkter zal worden. De ondersteuning van sociale participatie en deelname aan de gemeenschap zal namelijk met de helft afnemen.
The support needs don't go away when the funding is cut or when the supports are removed. They just get pushed onto other systems or other people, and that means isolation.
Sinds de start in 2013 zijn de kosten van de NDIS-regeling sterk gestegen. Dit jaar gaat het om $50 miljard en naar verwachting zal dit binnen 10 jaar oplopen tot $100 miljard. De regering zegt dat haar hervorming de groei van de uitgaven zal afremmen en de komende 4 jaar bijna $38 miljard zal besparen. Groene senator Jordan Steele John zegt dat de nadruk op de financiële kosten ervoor heeft gezorgd dat veel mensen met een beperking het gevoel hebben gekregen dat ze een last zijn.
Many people during the course of this debate for the government has been trying to push this legislation through have shared with me that they have felt as though they are being talked about in a way that leaves them feeling like a burden, and that is just not okay.
Minister van Volksgezondheid Mark Butler zegt dat het noodzakelijk was de groei van de uitgaven te beperken om de financiële duurzaamheid en het maatschappelijke draagvlak van de regeling te waarborgen.
This plan puts the scheme back on track, and I'm confident secures it for decades to come. It genuinely has transformed the lives of hundreds of thousands of people, and I want to continue to see that happen for decades to come. But we know also that we need to build supports for people who were never intended to be covered by the NDIS, people with more low to moderate support needs, those sorts of second-tier supports that were envisaged by the designers of this amazing reform.
Na een kortstondig senaatsonderzoek waarvoor meer dan 4500 reacties werden ingediend en na aanhoudende campagnes van belangenorganisaties sloot de regering een akkoord met de coalitie om het wetsvoorstel erdoor te krijgen. In beide kamers werden in totaal 63 amendementen ingediend. Sam Bennett, directeur van het Disability Program bij het Grattan Institute, zegt echter dat de aangenomen wijzigingen slechts een beperkt effect zullen hebben.
I wouldn't say any of them are particularly significant, in all honesty. I think mostly they're pretty minor tweaks to the existing provisions within the Act. Many of them probably done by government to try and clarify their existing drafting.
De coalitie kreeg amendementen voor elkaar die nieuwe strafbare feiten met betrekking tot fraude invoeren, waaronder sancties voor NDIS-aanbieders die stimulansen of smeergeld aanbieden. De wetgeving bevat ook duidelijke richtlijnen over welke ondersteuning van ouders wordt verwacht, verduidelijkt het recht om een herbeoordeling aan te vragen en versterkt de bescherming van klokkenluiders. Na druk van de Groenen heeft de regering de toelichting uitgebreid met een verduidelijking over de eis dat aanvragers alle passende behandelingen moeten ondergaan voordat ze in aanmerking komen voor de NDIS. Megan Spindler-Smith noemt dit een belangrijke overwinning.
What we now have is some really strong clarification that things like restrictive practices, and that's anything that limits the rights and freedom of movement for people with disability, and that can include seclusion, chemical restraint, mechanical restraint, physical restraint, or environmental restraint. Those things are being clarified that they are not part of that, because in theory they could fit under all appropriate treatment.
Een ander amendement verduidelijkt de reikwijdte van de bevoegdheden van de minister, waarmee sociale en maatschappelijke ondersteuning kan worden beperkt. Daarmee worden deelnemers die de meeste hulp nodig hebben beter beschermd.
We see that as something that will make sure that people who do require 24-hour support and care are not going to be impacted in the same way, because there were some real concerns.
De aandacht richt zich nu op programma's die door de staten en territoria worden opgezet. Zij zullen vanaf januari 2028 verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van alternatieve vormen van ondersteuning. Hiervoor is een financiering van $10 miljard voor 5 jaar toegezegd, gelijk verdeeld tussen de staten en territoria en de federale overheid. Het meest geavanceerde programma in dit stadium is Thriving Kids, een programma van $4 miljard voor kinderen met licht tot matig autisme en ontwikkelingsachterstanden. Het programma zou over 6 weken van start moeten gaan en de mate van voorbereiding verschilt per regio. Ondanks een principeakkoord heeft Queensland zich nog niet aangemeld. Mark Butler zegt dat hij erop blijft vertrouwen dat alternatieve vormen van ondersteuning op tijd beschikbaar zullen zijn.
That's the deal that we've struck with states and territories. Thriving Kids is well underway. Implementation plans have been agreed with all states and territories except Queensland, which frankly needs to get its act together. But all other states and territories have implementation plans in place to build them. They'll be in place before the 1st of January, I'm very confident.
Maar hij erkent dat een groot deel van het ontwerp en de uitvoering van deze hervorming nog moet worden uitgewerkt.
We have a ton of work to do on other population groups. So kids over the age of 9, adults with more low to moderate support needs. We've got a lot of work to do with states and territories, but we've got time to do that. We've got the commitment of all states. Premiers and chief ministers signed that deal with the Prime Minister earlier this year. We've got money allocated. We now just have to get on with the job.
Een technische werkgroep zal de regering dit jaar en volgend jaar adviseren over het nieuwe beoordelingsinstrument. De nieuwe wetgeving moet binnen 5 jaar aan een wettelijke evaluatie worden onderworpen. Dit was een bijdrage van Tim Mitchell voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Een baanbrekende rechtszaak in de Verenigde Staten werpt opnieuw een kritische blik op de relatie tussen kinderen en sociale media. 29 Amerikaanse staten nemen het op tegen Meta. Zij stellen dat het technologiebedrijf functies op Facebook en Instagram heeft ontworpen om jonge gebruikers zo lang mogelijk betrokken te houden, ondanks de risico's voor hun welzijn. Meta wijst de beschuldigingen krachtig van de hand. Het bedrijf zegt dat zijn platforms niet zijn ontworpen om kinderen verslaafd te maken of schade toe te brengen en dat het al jaren werkt aan veiligheidsmaatregelen voor jongere gebruikers. Maar achter de juridische argumenten staan families die zeggen dat hun kinderen de hoogste prijs hebben betaald. Een waarschuwing vooraf, dit verhaal bevat verwijzingen naar zelfdoding.
Owl didn't die by accident. She died by design.
It wasn't an accident. My son did not take his life.
Emmy didn't want to die. She loved her family. She loved her pets.
He was almost 16 when he took his own life.
Forgive me. I'm here today because my daughter should still be alive. Annalie was 18 years old.
Riley was 15, Annalie was 18, Emmy en Coco waren allebei 17 en Elijah en Al waren allebei 16. Ze leidden verschillende levens in verschillende delen van de Verenigde Staten, maar hadden minstens één ding gemeen. Ze hadden allemaal accounts op sociale media. Wat er van hun korte levens is overgebleven, zijn herinneringen en foto's samen met digitale archieven van de sociale media profielen die ze ooit gebruikten. Hun ouders behoren nu tot de families die sociale mediabedrijven ter verantwoording willen roepen. Meta staat terecht in een baanbrekende rechtszaak waarin het bedrijf ervan wordt beschuldigd Facebook en Instagram bewust zo te hebben ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken, ondanks de risico's voor hun welzijn. Lori Scott verloor haar 18-jarige dochter Annalie.
She was a rural Colorado farm girl. She loved her family, her God, her horses, and every four-legged creature she could haul into our farm. But behind my daughter, we knew and loved, she was fighting a battle we could not see. A battle within the world of social media.
Scott is een van de rouwende ouders die zich buiten de federale gerechtsgebouw in Oakland, California hebben verzameld. Daar neemt een groep van 29 Amerikaanse staten, waarin zowel republikeinse als democratische staten vertegenwoordigd zijn, het op tegen een van 's werelds grootste technologiebedrijven. Californië, Colorado, Kentucky en New Jersey leiden het eerste proces. In de rechtszaak wordt Meta er ook van beschuldigd persoonlijke gegevens te hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zonder toestemming van hun ouders. De zoon van Mary Rhodey, Riley Bashford, was 15 toen hij door zelfdoding om het leven kwam, na een online contact met iemand van wie hij dacht dat het een jonge vrouw was.
He was almost 16 when he took his own life after a 5-hour encounter with an adult criminal posing as a beautiful young woman. He was from the Ivory Coast. They call it spontaneous suicide. I call it what it was. The predictable outcome of a system that protects corporations instead of children.
Voor Juliana Arnold begon het verhaal toen haar dochter Coco op pas 12-jarige leeftijd een Instagram-account aanmaakte.
Coco was 12 when she opened Instagram for the first time in 2017. 4 years before the world learned what Meta already knew. Instagram was harming teenage girls. By her teens, she could not look away. Her scrolling became depression, then anxiety she could not escape.
Coco overleed toen ze 17 was, nadat volgens haar familie een oudere man die ze via Instagram had ontmoet, haar pillen had verkocht die met fentanyl waren vervuild. De ouders geloven dat sociale media een rol hebben gespeeld bij de dood van hun kinderen. Maar Meta ontkent dat zijn platforms bewust zijn ontworpen om jongeren verslaafd te maken of schade toe te brengen. Meta's advocaat Paul Schmidt erkende dat sommige gebruikers schade hebben ondervonden van de sociale netwerken, maar stelde dat het bedrijf heeft geprobeerd hulpmiddelen te ontwikkelen om hen te helpen. Hij voerde aan dat uit onderzoek geen duidelijk verband blijkt tussen het gebruik van sociale media door jongeren en een verminderd welzijn. Het bedrijf zegt trots te zijn op zijn staat van dienst als het gaat om de bescherming van tieners en op de veiligheidsmaatregelen die het voor jongere gebruikers heeft ontwikkeld. De staten beschuldigen Meta ervan meer te weten over de mogelijke risico's voor kinderen dan dat het naar buiten heeft gebracht en stellen dat het winstgevend was om jonge gebruikers zo lang mogelijk betrokken te houden. Die bewering wordt onderschreven door Shannon Heacock, wiens zoon Elijah op 16-jarige leeftijd door zelfdoding om het leven kwam.
It wasn't an accident. My son did not take his life. My son was killed. It's a design choice, a company that builds its platforms to maximize a child's engagement, click after click, at the cost of the child's safety. They knew what they were doing.
Victoria Hinks maakt een vergelijkbare beschuldiging over haar 16-jarige dochter Alexandra, die bekend stond als Owl.
Owl didn't die by accident. She died by design. Meta's own engineers built an algorithm that knew exactly what to show a struggling 16-year-old girl to keep her scrolling and what that content could do to her. They knew and they did it anyway.
De dochter van Aaron Popolo, Emmy, was eveneens 17. Haar moeder herinnert zich een tiener die hield van haar familie, haar dieren en hun tijd samen in het huis aan het meer.
Emmy didn't want to die. She loved her family, she loved her pets, she loved her frogs, her geckos, and our time at the lake house. She loved her life. What she could not survive was the hopelessness and the helplessness that was created and amplified by the design choices that Meta put in front of her.
In het proces, dat naar verwachting 6 tot 8 weken zal duren, zal naar verwachting ook Meta-topman Mark Zuckerberg worden gehoord. Als het bedrijf aansprakelijk wordt bevonden, kan dat leiden tot hoge boetes en veranderingen bij Facebook en Instagram. De rechtszaak komt op een moment dat er wereldwijd steeds kritischer wordt gekeken naar de impact van sociale media op kinderen. Australië heeft inmiddels als eerste ter wereld beperkingen ingevoerd die grote platforms verplichten te voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar accounts aanmaken. Andere landen overwegen vergelijkbare maatregelen. Wat er in de rechtszaal in Auckland gebeurt, kan nu helpen bepalen hoe sociale media platforms wereldwijd met kinderen omgaan. Wat de ouders betreft, hebben zij de foto's, herinneringen en de digitale sporen van de levens die hun kinderen ooit leiden. Heeft u of iemand in uw omgeving acuut hulp nodig, neem dan contact op met Lifeline, bel 131114 of stuur een sms 0477-131114. De Suicide Callback Service is bereikbaar op 1300-659-467. En jongeren tot en met 25 jaar kunnen contact opnemen met de Kids Helpline op 1800-551800. Meer informatie en ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid is beschikbaar op de website van Beyond Blue. U kunt ze ook bellen 1300-22-4636. Dit was een bijdrage van SM Al-Ghalib voor SBS Nieuws. De vertaling in het Nederlands werd verzorgd door SBS Dutch.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Tijd voor het eerste liedje van het uur. Dit is André Rieu's uitvoering van Aan de Amsterdamse Grachten. Toen haar relatie op de klippen liep, stond de Twentse Rachel Nijkamp voor de keus. Zo snel mogelijk een eigen woonruimte en een nieuwe baan vinden of op reis gaan. Ze koos voor een trip naar Australië en dat is inmiddels ruim 3 jaar geleden. In deze aflevering van Groeten Uit vertelt Rachel over het leven in haar nieuwe woonplaats Townsville. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Dit is Rachel Maika en ik woon in Townsville.
Townsville in Queensland. Ja. Ik denk dat veel mensen wel hebben gehoord van die stad. Maar nog even voor ons die het niet meteen voor ogen hebben. Waar op de kaart ongeveer?
Het ligt aan de oostkust, vrij hoog. Net onder, ja, een paar uurtjes onder Cairns.
Ja, je corrigeert jezelf al als een echte Australiër. Je wou zeggen net onder Cairns. Maar voor Nederlanders ja. Is het iets verder dan net, denk
ik. Ja, een paar uurtjes. Ja. Voor Nederlandse begrippen is dat toch wel ver.
Ja, zit je alweer in Frankrijk waarschijnlijk. In Noord-Frankrijk of zo vanuit Nederland.
Ja, inderdaad. Ja, dat verandert toch wel als je hier woont hoor, die afstanden.
Ja, dat klopt. Ja. Vooral als je dus daar woont. Want Townsville is wel een grote stad, denk ik.
Ja. Het is vrij groot.
Je kan er alles krijgen wat je nodig hebt. Je hoeft niet naar Cairns bijvoorbeeld voor grote dingen.
Nee. Je hebt hier zeker alles wel. Ik moet het zelf ook nog een beetje ontdekken, want ik woon hier nog maar net een maand.
Dat meen je? Nou, dan ben ik wel heel benieuwd wat jou naar Townsville gebracht heeft.
Hiervoor woonde ik in Toowoomba. Dus dat is wel weer echt een heel stuk lager. Mijn partner die werkt hier. Dus hij was telkens een paar weken van huis en dan weer terug en weer weg. En toen hebben we besloten om hier naartoe te verhuizen, zodat we elkaar toch wat meer kunnen zien.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want ik weet dan, dat heb je me al verteld, je hebt ook nog een jong kindje. Dus ja, in je eentje lijkt me dat best pittig.
Ja, dat is zeker pittig, ja.
Wat is je eerste indruk van Townsville?
Ik vind het heel fijn dat ik weer dicht bij de zee zit, want dat miste ik toch wel. Ik kan hier alleen niet zomaar even het water in, want je hebt hier natuurlijk krokodillen.
Oh ja.
Dus dat is nog wel een dingetje. En verder, ja, het is nu winter, maar het gaat toch al wel weer richting de 30 graden. Dus het is wel even warm.
Ja, ik wou net zeggen, vind je dat fijn of denk je, moi?
Ik denk dat het even wennen is. Ja, ik vind het op dit moment nog wel erg warm, vooral midden op de dag. Maar dat Australische weer, dat bent uiteindelijk wel.
Ja, heb je al een beetje op ontdekkingstocht kunnen gaan? Wat er allemaal te doen is in Townsville bijvoorbeeld? Heb je al Nederlanders ontmoet daar?
Ik heb toevallig ook op Facebook een oproepje gedaan in de lokale moedergroep. Of er Nederlandse moeders waren. Daar heb ik dus een andere Nederlandse moeder ontmoet. Zij is hier al wel sinds haar 15e. Dus een heel stuk langer dan ik. Maar daar heb ik wel een beetje contact mee. Ja.
Ja, en is dat dan iets wat je nodig hebt om je een beetje thuis te voelen? Of maakt het de dingen makkelijker?
Het lijkt me gewoon wel leuk om iemand te hebben waar ik ook Nederlands mee kan praten. Omdat met mijn dochter praat ik eigenlijk alleen maar Nederlands. Mijn partner die kan echt een paar woordjes, maar niet echt. Dus ik mis het Nederlands praten gewoon best wel. En hoe langer je hier woont, hoe lastiger het ook gaat.
Ja, en hoe lang woon je in totaal in Australië?
Iets meer dan 3 jaar nu.
Ja, dus ook nog relatief kort.
Ja.
Heb je al iets ontdekt aan Townsville wat je erg leuk vindt?
Ik ben hier dus naar de kust gegaan. Daar heb je een boulevard die heet The Strand, dus het strand. En daar heb je ook een wakpool. Dus dat is wel een stuk veilig om te zwemmen. Ben ik nog niet in geweest, maar is wel op planning. En daar heb je ook zo'n gratis soort van waterparkje waar je kan spelen. Daar ben ik met mijn kleine heen geweest en ze vond het helemaal geweldig. Een paar weken terug was er de carnaval, dus de kermis was hier. Dus er is hier op zich wel genoeg te doen. Verder veel winkelcentra's ontdekt, een beetje shoppen.
Ja, nou is Townsville toch ook wel op zo'n hoogte dat je daar ook al met extreem weer te maken kan krijgen?
Ja, volgens mij wel. Al heb ik het toch niet heel erg gemerkt.
Nee, gelukkig.
Het is,
Nee, ik heb hier echt een paar sputtertjes gehad en dat is het. Maar volgens mij inderdaad heb je al gelijk, ja.
Daar heeft je partner je nog niet op voorbereid.
Nee, nog niet. Ja, nu je het zegt, kan ik me wel herinneren toen hij hier werken was, dat er ook heel erg overstromingen waren en zo.
Ja.
Dus dat gebeurt hier in de zomer nog wel eens, ja.
Mm. Nou bespeur ik bij jou een Twents of zo, die kant, ja. Accent.
Ja. Ja, dat klopt. Ik kom uit Enschede.
Ja, nou, dat zag ik ook echt spot on.
Ja.
Ja. Groot verschil, denk ik, Enschede of Queensland, in dit geval Townsville.
Ja, is een compleet andere wereld. Is echt, alles is anders, ja.
Hoe ben jij dan hier beland in Australië?
Nou, in Nederland ging mijn relatie die ging uit. En ik woonde weer bij mijn vader in huis. En ik dacht, ja, of ik kan in Nederland baan gaan zoeken die ik niet zo leuk vind, maar die rekeningen betalen. Een appartement wat ik eigenlijk niet kan betalen, maar ja, je moet wat. Of ik kan nu gaan reizen, wat ik eigenlijk altijd al heb willen doen, maar ja, het kwam er nooit van. Dus ik dacht, dit is de perfecte tijd voor mij om dat te gaan doen. En ook om eindelijk eens iets voor mezelf te doen. Ik was toch altijd met anderen bezig. Ik denk, ja, nu gaan we het doen. Dus uit alle landen heb ik Australië gekozen. En zo ben ik hier terechtgekomen. En blijven hangen omdat ik hier liefde heb gevonden.
Oh jee, ja. En wat vond papa daarvan?
Heel blij voor mij, maar ook heel lastig. Ja, want mijn dochter is ook zijn eerste kleinkind. Dus dat is wel lastig, maar we hebben echt bijna dagelijks wel contact.
Ja, en dat heb je dan als ouder, hè? Dat gun je je kind dan toch, ondanks het grote gemis.
Ja. Ik mis hun ook allemaal ontzettend, hoor. Dat blijft lastig voor mij.
Mm-hmm. Ja. Heeft jouw partner wel eens eraan gedacht om met jou naar Nederland te gaan?
Ja, toevallig gaan wij aankomend februari gaan we richting Nederland met z'n drietjes. Dat zou ook voor hem de eerste keer zijn dat hij het land uitgaat. Hij is altijd, is nog nooit het land uit geweest.
Wauw, dat kunnen wij ons niet voorstellen, hè, als Europeanen.
Ja, dat kun je niet voorstellen. Hij is ook nog nooit hier in het Westen geweest. Ja, eigenlijk volgens mij alleen Queensland en New South Wales en dat is het.
Ja, andere wereld. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat vinden. Maar dat is voor een bezoekje, neem ik aan.
Ja, we gaan voor een maandje. En in die tijd gaan we ook nog een weekje naar Oostenrijk. Lekker skiën. Dat heb ik ook ontzettend gemist. Dat deden wij toch wel bijna jaarlijks. Dus hij heeft ook nog nooit sneeuw gezien. Dus het zal ook de eerste zijn voor hem.
Nou, wat een beleving wordt dat. Wat leuk.
Ja, heel veel zin in.
Ja. Nou, nog even over Townsville. Hè? Want Enschede, een stad met veel uitgaansleven. Studenten natuurlijk ook. Veel op de fiets kunnen doen. Als bij de handtreinverbinding makkelijk naar het westen van het land. Ja, dan is dit wel even schakelen, denk ik. Voel je je thuis?
Ja, ik voel me hier een heel stuk meer thuis dan toen wij in Toowoomba woonden. Ja, daar was niet zoveel te doen. Ik heb wel het gevoel dat hier veel meer mogelijkheden zijn. We hebben hier ook familie wonen. Zijn broer woont hier met zijn vrouw en kinderen. In Toowoomba hadden wij geen familie. Die woonde in Brisbane, dus dat was toch weer 2,5 uurtjes rijden. Dus en het huis waar we nu ook wonen, heeft een hele lekkere tuin waar mijn dochter lekker kan rondspelen en ik kan hier lekker relaxen. Dus ik voel me hier zeker thuis. Ik moet nog wel het huis, de inrichting wat meer thuis maken. Maar dat komt allemaal wel.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats? En lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch.
Straks bellen we met Jaap de Groot over de allerlaatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Maar eerst enkele nieuwsverhalen uit het NOS 8 uur journaal van deze week. De derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag, komt met rassenschreden dichterbij. Het is de dag waarop de koning traditiegetrouw de troonrede voorleest en het kabinet de begroting presenteert. Nederland wordt op dit moment geregeerd door een minderheidskabinet. En daarom zijn deze week de gesprekken begonnen met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van volgend jaar.
Het was een gesprek waarin we onze wensen kenbaar hebben gemaakt. We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Maar ook gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
Ook JA21 had vandaag een gesprek, maar dan digitaal. Eerdmans wil juist meer in plaats van minder bezuinigingen. En de SGP, die morgen langskomt, heeft weer andere eisen.
Onze rode lijnen liggen natuurlijk met name op het gebied van klassieke vrijheden en medische ethiek. En als ik dat concreet moet maken, er ligt een wet draagmoederschap. Die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
Het minderheidskabinet praat in eerste instantie met 6 partijen. Pro kan het kabinet in 1 keer aan een meerderheid helpen. Met alleen JA21 zouden ze een heel eind komen. De andere 4 partijen, SGP, ChristenUnie, Volt en 50PLUS, kunnen net het verschil maken. Vooral ook in de Eerste Kamer. Niet elke partij is dus uitgenodigd. Tot irritatie van sommigen.
Ik vind het gewoon heel onverstandig. We hebben 11 zetels in de Eerste Kamer.
BBB wil meepraten, ook weer met eigen voorwaarden.
Uiteraard heb ik gezegd dat het stikstofdossier voor ons zeer gevoelig ligt. Maar ja, bij Pro ligt de sociale zekerheid weer heel gevoelig. Ja, 21 praat erover dat ze geen belastingverhogingen willen. Ja, ook allemaal dingen die wij niet willen. Dus het is heel normaal dat een partij opkomt voor haar achterban.
Verwacht u nu nog dat dit voor Prinsjesdag kan lukken?
Het is heel kort dag. Het kabinet heeft het op het allerlaatste moment laten aankomen. En daarmee nemen ze een groot risico. Het wordt heel spannend of dat kan.
Boerenprotesten. Ze gebeuren met grote regelmaat en de trekker is dan meestal het vervoermiddel van voorkeur. Maar daar is nu discussie over ontstaan nadat vorige week vrijdag op de A59 bij Hees 2 mensen om het leven kwamen door een ongeval in de staart van een file die werd veroorzaakt door trekkers die onderweg waren naar een demonstratie in Den Bosch.
Afgelopen vrijdag boerenprotest op de snelweg. Strafbaar, zegt het OM, maar boeren willen het blijven doen.
Veel verkeer door binnensteden is ook niet veilig.
Op de snelwegen heb je grote snelheidsverschillen.
Ja, dat klopt. Maar goed, als er en dat is in de meeste gevallen aan de hand, als de politie voor en achteruit in kolonnen rijden, dan is het risico op de snelwegen. En dat hoor je dus ook van de politie zelf. In vele mate is dat kleiner als door binnensteden.
Vorige week was er verwarring. Wordt er wel of niet opgetreden? Het OM is nu helder.
Nou, de wet is duidelijk, het mag niet. Je mag niet met een trekker op een snelweg rijden. Je kunt wel met een trekker over provinciale wegen rijden, dat is bij wet niet verboden. Maar onder omstandigheden kan dat ook tot strafrechtelijke vervolging leiden als daar verkeersgevaarlijke situaties zijn ontstaan.
Het OM zegt ook, de burgemeesters beslissen uiteindelijk. Maar die willen graag 1 landelijke lijn.
Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen. Maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen.
Is het niet een optie om dan met een auto te gaan of met een trekker op een dieplader om naar zo'n protest te gaan?
Ja, wel. Maar goed, het is natuurlijk voor een deel wel het gezicht van de boerensector. Dus ik denk dat het helemaal logisch is. Tuurlijk, er zijn processen waar wij ook grotendeels met auto's gaan. Dus het doel is op zich niet die trekker, maar dat die er wel bijgehaald wordt, ja, kan ik goed begrijpen.
We spraken ook met de politie en daar zeggen ze dat ze momenteel bezig zijn met instructies over hoe agenten moeten optreden.
Deze week werd duidelijk dat Amerika opnieuw sancties oplegt aan 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Volgens minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zijn de consequenties groot, zowel voor de medewerkers persoonlijk als voor het internationaal strafhof zelf. Nederland veroordeelt de sancties dan ook.
Ja, we keuren die sancties natuurlijk af. Zij sancties krijgen, dat betekent iets voor hun persoonlijk, maar betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen, ook binnen het internationaal recht. En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof.
Ja, nu eerst even wat het strafhof doet. Het bestaat al bijna 25 jaar en het richt zich op verdachten van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Tegen mensen, niet tegen landen dus. Voorbeeld daarvan deze rebellenleider uit Congo. Hij kreeg 14 jaar gevangenisstraf van het hof. Nou zijn er ook arrestatiebevelen uitgereikt tegen de Russische president Poetin bijvoorbeeld voor de deportatie van Oekraïnse kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden in Gaza. Maar hoewel er veel meer landen zijn die het hof wel erkennen, zo'n 125, doen landen als Rusland en Israël, maar ook China en de VS, dat niet.
Op deze plek in Den Haag werken zo'n 900 mensen uit 100 verschillende landen voor het internationaal strafhof. Maar het werk dat ze hier iedere dag doen, komt steeds verder onder druk te staan door de Amerikaanse sancties.
Op dit moment zijn 9 mensen uit de top al onder sancties. En dat heeft enorme gevolgen voor hen persoonlijk. Het betekent dat ze misschien niet meer kunnen pinnen of hun creditcard niet meer kunnen gebruiken. En dat heeft natuurlijk ook een soort van verkoelend effect op de medewerkers en ook op andere mensenrechtenorganisaties. Eigenlijk angst ontstaat er.
Amerika is nooit lid geweest van het strafhof en het land is er vanaf het begin al sceptisch over. Dat was ook zo onder democratische presidenten. Maar het grote verschil met nu is dat de Trump-regering het strafhof niet alleen wil tegenwerken, het wil het ook uitschakelen.
If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
The court officer, could you call the case, please?
Deze Canadese rechter weet er alles van. Ze werd eerder al op de sanctielijst geplaatst omdat ze onderzoek deed naar Amerikaanse militairen die worden verdacht van oorlogsmisdaden in Afghanistan.
To find yourself on a list that's designed for those implicated in human rights violations, terrorism, organized crime, that has an emotional impact, unquestionably, for all of us.
Waarom doen de Amerikanen dit?
Het is heel duidelijk begonnen met het arrestbevel voor Netanyahu. En tegelijkertijd moet je je voorstellen dat dit een regering is die zo ontzettend bezig is met het internationaal recht te ondermijnen. En zelf misschien ook betrokken zijn bij bepaalde schendingen van het internationaal recht. Dat het natuurlijk ook voor de toekomst een effect kan hebben. Dat zij dus willen voorkomen dat er ook Amerikaanse functionarissen vervolgd worden.
En de sancties raken niet alleen de medewerkers van het hof. Het heeft ook gevolgen voor het werk van mensenrechtenorganisaties. Het
betekent ook bijvoorbeeld dat wij niet meer zomaar naar het hof kunnen om daar een getuigenisverklaring af te geven. Dus waar dit heen gaat, het zal niet beter worden in de komende periode.
En 4 mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, stapten vorige week naar de rechter in New York. En ze eisen daar dat de sancties worden ingetrokken.
Voor het noordelijk deel van Nederland zit de eerste schoolweek na de zomervakantie er alweer op. En dat betekende ook nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Die kerndoelen bepalen wat leerlingen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau verbeteren.
Want Ricky wil net als jullie in het nieuwe schooljaar weer lekker met zijn vriendjes spelen.
Een nieuw schooljaar, dat is altijd weer even wennen. Voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Die het hier in Hengelo dit jaar door de nieuwe kerndoelen net even anders gaan doen.
Voor mij concreet in de klassensituatie is het dat we eigenlijk alles wat meer aan elkaar plakken. Dat het geen losse les taal is en een losse les rekenen, maar dat we het samenbrengen.
Hoe?
Bij kleuters is dat vooral door middel van spel. Dus we spelen iets uit vanuit een verhaal en daar komt dan rekenen bij kijken bijvoorbeeld.
En er is duidelijk meer aandacht voor lezen, met nieuwe leesplekken in de school en een vernieuwde bibliotheek.
We hebben heel veel boeken weggedaan en we hebben ook heel veel nieuwe, recentere boeken toegevoegd. Ook veel meer leesseries waar kinderen van hadden aangegeven dat ze graag iets meer een spookverhaal wilden bijvoorbeeld.
In de hoop dat ze dan ook meer gaan lezen.
Ja, hoe leuker de boeken zijn, hoe meer ze er lief in duiken.
Als het zo saai is, dan let je ook wel minder op. Dan denk je, het maakt niet zo uit. Maar als het wat leuker maakt, dan let je ook wel veel meer op.
Waarom vind je het belangrijk om goed te leren lezen?
Want van boeken kan je heel veel leren. Omdat je later, als je een contract wilt tekenen, dat je niet ineens een contract tekent voor een heel stom beroep.
Zodat je goed kan zien waar het over gaat?
Ja.
Helpt het dat de overheid met nieuwe kerndoelen komt?
Het helpt om je investeringen nog meer te richten op taal en lezen.
Met name taal is zo'n belangrijk fundament om je kennis te kunnen vergaren, om plezier te hebben, om de wereld te ontdekken eigenlijk via een boek bijvoorbeeld. En dus we hopen echt dat kinderen meer leesplezier krijgen, maar vooral ook veel taalvaardiger worden.
Spelen met taal.
1, 2.
Het is leuker en blijft daardoor hopelijk ook beter hangen.
Tot zover dit nieuwsoverzicht. We danken de NOS voor de fragmenten. Dan nu Tichin met Dingedong. Dit weekend kunnen raceliefhebbers voor de laatste keer de grote sterren van de Formule 1 aanmoedigen op circuit Zandvoort. Na 5 jaar komt er voorlopig een einde aan de Grand Prix van Nederland. kan Max Verstappen nog een rol van betekenis spelen tijdens zijn thuisrace? En wat betekent zijn verrassende contractverlenging bij Red Bull, waar dit seizoen de strijd om de prijzen ver weg lijkt? We bespreken het laatste Formule 1 nieuws en de race in Zandvoort met sportjournalist Jaap de Groot.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
We gaan het over de laatste, tenminste voorlopig laatste, Formule 1 Grand Prix in Zandvoort hebben. Maar eerst het heetste nieuws van de dag eigenlijk over Max Verstappen. Hij heeft bekendgemaakt dat hij langer bij Red Bull blijft. Was je verrast, Jaap?
Ja en nee. Het was de laatste tijd opvallend rustig, ook in zijn kritiek. Dus dan denk je, oké, de boel is gekanaliseerd. En aan de andere kant weer wel, omdat voor de buitenwacht heeft Red Bull nog steeds de boel niet op orde. En dat hij toch tot 2030, dat is niet even 1 of 2 jaar erbij, maar, of 1 jaar erbij, dus dan gewoon toch 2 jaar extra erbij gezet. 2030, dan is hij 33 jaar als dat contract afloopt. Ja, is toch een indicatie dat Red Bull hem toch overtuigd heeft over het perspectief van het team voor de nabije toekomst. Dat zien we op dit moment nog niet terug in de competitie van dit jaar. Maar waarschijnlijk hebben ze hem toch weten te overtuigen. Of is hij zelf overtuigd daarvan. Hij is natuurlijk technisch echt ook van de buitencategorie. Dat ze hem hebben kunnen overtuigen om te blijven. Omdat hij binnenkort of in ieder geval volgend jaar weer mee kan doen om de wereldtitel.
Ja, dat er dus een hele goede auto aan zit te komen waar ze nu keihard aan werken.
Exact.
Er is veel veranderd hè, binnen Red Bull. Hij voelt zich dus weer fijn met de mensen die hij nu om zich heen heeft. Dat is wel duidelijk.
Absoluut. En er is natuurlijk ook een grote schoonmaak heeft plaatsgevonden. Met name rond Christian Horner. Wat echt voor hem een obstakel was. En ook hij was ook bijna rond met Mercedes. Toen heeft eigenlijk wat niemand verwachtte. Heeft Red Bull toen toch besloten om Christian Horner te ontslaan. Ja, en toen was hij eigenlijk moreel verplicht om bij de ploeg te blijven. En ja, dat heeft hem wel, denk ik, 2 wereldtitels gekost. Omdat daarna is Mercedes natuurlijk onder nieuwe regels uit de startblok geschoten. Ja, dat is gewoon de prijs die hij heeft moeten betalen voor loyaliteit. Maar goed, die prijs, die attitude krijgt hij hopelijk in de toekomst weer terugbetaald. In de vorm van een betere auto. Ja, en hopelijk dan toch weer een wereldtitel. En waarschijnlijk ook de zekerheid dat hij ook na zijn carrière op een of andere manier aan de ploeg verbonden blijft. Hij gaf nadrukkelijk aan in zijn reactie op het bijtekenen. Dat hij toch een beetje zich heel erg verbonden voelt met het team. En dat hij dan de lange weg die hij al heeft afgelegd met de ploeg. Dat hij de tijd komt gekomen om die weg ook te vervolgen.
Ja, mooi natuurlijk dat hij dit nieuws bekend maakte voor de Grand Prix in Nederland. Laten we het daarover hebben, want ja, voorlopig de laatste. Hè, 5 jaar hebben we dan kunnen genieten van Formule 1 in Zandvoort. Wat was in het kort ook alweer de reden waarom het stopt?
Nou, in feite puur het zakelijke aspect. Kijk, in het begin was het nieuw. De Dutch Grand Prix moest hoge prijzen hanteren om het budget rond te krijgen. Het budget wat aanvankelijk rond de 40 miljoen zat, maar uiteindelijk wel met tientallen miljoenen omhoog ging. En er werd Nederland nog gematst, want de fee die ze betalen aan FOM is tussen de 20 en 25 miljoen dollar. Terwijl in het Midden-Oosten worden er gewoon bedragen tussen de 50 en 60 miljoen betaald. Alleen ja, wat Zandvoort heel goed gedaan heeft, is dat ze een trend hebben gezet in de Formule 1 die de sport aan zich een stap verder heeft gebracht. Dat was ook de kracht van Zandvoort, dat ze het heel erg op de beleving hebben gegooid. Kijk, ga je kijken naar de toeschouwers, zaten er elke dag 115.000. Dus in een vol weekend van 3 dagen kwamen er 345.000 toeschouwers. En als je dan reëel bekijkt, zijn er per dag zitten er onder die 115.000, 35.000 echte racefans. En er zitten er 80.000 die voor de beleving komen. De sensatie om een keer Max Verstappen te zien. Maar ook gewoon om het te beleven. Wat we eigenlijk ook bij het WK voetbal in Amerika hebben meegemaakt. Dat mensen op een gegeven moment niet meer uitmaakt van bij welke wedstrijd ze zitten. Of het nou Algerije, Jordanië is of een wedstrijd van Argentinië. Het maakt niet uit. als je maar een keer meegemaakt hebt, once in a lifetime. Nou, dat was in Nederland duidelijk ook het geval, waardoor mensen ook gewoon de prijs betaalden die ervoor stond. Alleen na 5 jaar heb dat weg. En dat hebben ze vorig jaar gemerkt. Toen merkten ze al van dat zelfs op de racedag het niet uitverkocht was. Ja, en dan moet je toch het zakelijk verstand gaan gebruiken. Maar ja, houden we dit nog langer vol? Max, ook dit jaar niet echt in de race voor de wereldtitel. Het zakelijk risico, financieel risico wordt te groot. En ze konden nog in het laatste jaar nog alles gooien op de last lap. Want dit is de laatste ronde, dus er is daar weer massaal op gereageerd. Dus het is, ik geloof, op morgen, alleen voor morgen, waren nog kaarten beschikbaar. Maar de zaterdag en zondag zijn stijf uitverkocht. En zo wordt het toch nog een soort van happy end. Ja, en nu gaan de geruchten van, ja, en de toekomst. In principe denkt iedereen, het is over en uit. Ja, we zitten nog steeds met de situatie van een onrustige wereld. En Zandvoort staat er zo goed voor, want ja, het circuit is echt Formule 1 veeg. Dat mocht bijvoorbeeld in het Midden-Oosten wedstrijden worden afgelast, dat de geruchten de kop opsteken dat Zandvoort een van de reservecircuits zou kunnen zijn om wegvallen van races te kunnen compenseren. We gaan het zien.
Wauw. Ja, dit weekend is niet alleen de hoofdrace op zondag, maar er is ook een sprintrace. Wordt er nou extra uitgepakt dit laatste jaar voor het publiek?
Ja, dus kijk, het is entertainment. Alle topartiesten zijn aanwezig. Davina Michel zingt weer het volkslied. En een uniek programma. Het is voor het eerste keer dat mensen die op de zaterdag komen, want eigenlijk, als je voor 3 dagen kaart had, dan hadden de mensen die alleen op de zondag kaart hadden, zagen een race. Maar nu zie je ook op de zaterdag krijg je een sprintrace, gevolgd door de kwalificatie voor de zondag. Dus ja, er wordt behoorlijk veel waar voor hun geld geboden. En daarom is ook die zaterdag stijf uitverkocht. Want ja, je krijgt en een mooie race te zien. Kort maar krachtig. En daarna gaat het ook nog eens een keer om die pak de pole position. En ook gewoon reëel zijn. Ja, het weer is een beetje onberekenbaar op dit moment in Nederland. Het ene moment is het mooi en het andere moment regent het. Dus ja, je weet van Max dat hij een specialist is op een nat circuit. Dus daar is ook nog het wachten op van wat gaat het weer doen. En dat kan ook alle kanten op gaan. Dus ja, dat maakt de race voor zondag wat onvoorspelbaarder. En dat is ook voor veel toeschouwers toch wel interessant.
Ja, dat kan spektakel opleveren natuurlijk. Laten we even naar de stand kijken, want Max staat 6e op dit moment. Antonelli gaat mooi aan kop. Wat verwacht je van hem?
Ja, het is natuurlijk wel een circuit wat hem ligt. Hij is een vechter. Het is een, ik denk ook dat de kwalificatie veelzeggend zal zijn. De Hamilton zit met Ferrari op zijn hielen. Russell die heeft toch wel een paar misses gemaakt. Die wil op een gegeven moment ook wat goed gaan maken. Nou, je kan zomaar dit week einde dat die top 3 wat dichter bij elkaar gaat komen. En ja, daarom, het wordt heel interessant. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als Max zich weer laat gelden. Hè, voor het laatst. Waardoor hij toch weer dichter bij die top gaat kruipen. Al is de achterstand van 110 punten wel heel erg groot. Maar goed, Max is Max, hè.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website of via de SBS Audio app. Die kunt u gratis en voor niets downloaden in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons onder onze naam SBS Dutch. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten het programma vandaag af met Zaterdag van Bluff. Woensdag zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van SBS Dutch. Hopelijk tot dan. Heel fijn weekend. Dag!
De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier.
Like, Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.